hele goede morgen. Ben ik goed verstaanbaar? Volgens mij wel, hè? Leuk, leuk. Wat een voorrecht om hier vanmorgen in jullie midden te zijn. Mijn naam is Willem Biesheuvel. En ik ben getrouwd met Jedidja. Trotse ouders zijn we samen van twee zoontjes, David en Jesse. En mijn vrouw kijkt vanochtend online mee. We wonen in Ede. En we hebben vanochtend ook Moederdag gevierd. En mijn vrouw werkt in de zorg, dus die moet vanmiddag werken. Dat is wel een beetje jammer. Maar vanochtend hebben we er even bij stilgestaan. Ik heb haar nieuwe schoenen gegeven. Altijd goed natuurlijk. Dus dat is leuk. In het dagelijks leven ben ik actief op het gebied van zendingswerk. Dat doe ik al een jaar of 7, 8. Een aantal jaar bij Jeugd met een Opdracht gewerkt in Amsterdam. En toen we daar een aantal jaar gewerkt hebben, toen kregen wij op een gegeven moment het verlangen om nog theologie te gaan studeren. En toen zijn we van Amsterdam naar België verhuisd. Daar hebben we een jaar gewoond. In de buurt van Brussel. Het was heel bijzonder en heel leuk om dat te mogen doen. En toen hebben we daar een jaar nog theologie gestudeerd. Toen zijn we terug verhuisd naar Ede. Die studie volg ik nog steeds part-time. En daarnaast hebben we een stichting opgericht. En van daaruit zetten we ons eigenlijk in voor verschillende soorten dingen. Als spreker onder andere. Maar ook op het gebied van opzetten van alfacursussen. Dat is iets wat we heel mooi vinden om te doen. En we maken ook regelmatig een zendingsreis naar het buitenland. Dus dat is een beetje wat ik doe. Daarnaast ben ik ook nog boekhouder voor 2 dagen in de week. In het hoveniersbedrijf van mijn broer. Zo ziet mijn week eruit, afwisselend. Dat een beetje over mijzelf. En ik vind het mooi om hier te spreken in deze themaserie over kerk met beide benen in de buurt. En voor mijn studie heb ik ooit een keer een verslag mogen maken over een module ging over sociale gerechtigheid. Daarbij moest je zelf een verslag maken. En dat mocht ik doen aan de hand van de gemeente in Handelingen. De eerste gemeente. En dan mocht ik gaan onderzoeken welke invloed die gemeente had op haar omgeving. En achteraf is het heel leuk als je zo'n onderzoek gedaan hebt. Als je er middenin zit, is het echt een hoop werk. Want ze vragen van je dat je 25 bronnen onderzoekt. En allemaal voetnootjes en verwijzingjes, et cetera. Maar als je het dan gedaan hebt, dan is het zo een onderdeel van jezelf geworden. En het was zo mooi om te zien hoe dat die eerste gemeente eigenlijk Jezus zichtbaar maakte. Hoe dat ze de liefde van Jezus zichtbaar maakte. Hoe dat ze zijn handen en voeten waren in die tijd in Jeruzalem. En eigenlijk die mooie bediening die Jezus begonnen was op aarde voortzetten. En daar wil ik met jullie gewoon eens naar kijken. Naar dat boek Handelingen, naar die eerste gemeente. Wat gebeurt er nou? In de nieuwsbrief werd het geschreven, het reilen en zeilen van de eerste gemeente. Nou, daar wil ik met jullie naar gaan kijken. En ik wil ook gaan kijken van wat was nou hun geheim? Waarom waren ze nou zo tot zegen en zo tot invloed? Wat zat daarachter? Waren het nou hele bijzondere mensen of was het wat anders? Nou, daar wil ik met jullie naar gaan kijken. En ook, wat mag dat dan voor ons vandaag de dag betekenen? Dus dat is het idee voor vanmorgen. En dat probeer ik in 20 tot 25 minuten te doen. Ik wil allereerst met jullie kijken naar Handelingen 2. Vanaf vers 42 tot 47. En dit is een stukje waarin we al gelijk iets zien en gelijk iets proeven van hoe dat eraan toe ging in die eerste gemeente. Nou, als u wilt kunt u met me meelezen vanaf vers 42, hoofdstuk 2, tot 47. Er staat het volgende. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. best bijzonder, best indrukwekkend. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit, steeds meer mensen werden gered. Nou, hier zien we een eerste stukje over die eerste gemeente in Handelingen. En een aantal dingen die er gelijk voor mij uitspringen, is dat je best bijzondere dingen daar ziet gebeuren. Je ziet onder andere ook dat ze beginnen te delen met elkaar. Als ik dat lees, dit boek, dan heb ik altijd het idee dat het om een klein clubje mensen gaat. Maar het waren natuurlijk 3000 mensen die tot geloof kwamen op de Pinksterdag. Dus het was natuurlijk best een grote gemeenschap. Maar wat je ziet is dat ze in ieder geval heel erg verbonden waren met elkaar. Op een bijzondere manier. En dat ze dusdanig met elkaar verbonden waren dat ze ook echt van elkaar hielden. Echt om elkaar gaven. Dus op het moment dat er iemand was met een nood, dan werd daarin voorzien. En dat is best bijzonder. In mijn verslag schreef ik een zin en dat ging als volgt. Als die eerste gemeente vertelde aan mensen dat God van hun hield, dan lieten ze dat ook met hun leven zien. En ze begonnen ook met elkaar te delen. Heel indrukwekkend. En als je er wat uitleggen en wat commentaren op naslaat, dan weet ik niet zeker of dat het zo was dat iedereen nou automatisch in één keer al hun bezittingen aan de apostelen gaf, zodat dat in één gezamenlijke bundel zou gaan en verdeeld kon worden. Maar wat ik wel denk is dat sowieso plaatsvond, maar dat het misschien wel elke keer als er een nood was, stel dat er bijvoorbeeld nieuwe mensen aan de gemeente toe werden gevoegd die een nood hadden of een behoefte hadden, dat er elke keer werd gekeken, hoe kunnen we die mensen helpen? Hoe kunnen we voorzien in dit probleem? Hoe kunnen we voorzien in deze nood? En dat idee vind ik wel heel mooi. Dat vind ik wel heel mooi als gemeente zo kan zijn. Dat op het moment dat er mensen zijn die een nood hebben, en dat kan heel verschillend zijn, maar dat we kijken, hey, hoe kunnen we daarin helpen? Hoe kunnen we daarin voorzien? En dat is iets wat sowieso echt heel erg leefde in die eerste gemeente. En ik denk dat ook ten diepste ook een werk van God was. Dat die mensen zo met elkaar verbonden werden. Het is niet zo dat het per se volmaakte mensen waren. Ik heb een bijbelschool gevolgd en de directeur van die bijbelschool zei altijd, ja, als jij een perfecte gemeente vindt, dan moet jij je niet gaan aansluiten daarbij. He, want dan wordt het minder. Maar ik denk niet dat die eerste mensen in de gemeente en Handelingen, dat nou perfecte mensen waren. Maar ik denk dat er vooral een heel bijzonder werk van God zichtbaar werd en aan de gang was. Dus dat geven, dat was echt wel bijzonder en dat was echt wel een getuigenis in die tijd. Want in die tijd waren mensen ook wel gebruikelijk om te geven, maar dan verwachten ze er wel wat voor terug. Nou, heel herkenbaar natuurlijk. Maar het type geven wat je hier ziet, is eigenlijk geven zonder voorwaarden. Nou, en dat is iets dat komt eigenlijk ten diepste voort vanuit God zelf. En dat is een heel mooi iets wat zichtbaar wordt in die eerste gemeente. Dus die eerste gemeente, dat was niet alleen maar wat ze deden, maar vooral ook om wie ze waren. Vooral ook om wie ze waren, dat had een invloed in hun omgeving. En dan nog iets. Naast geven ontstonden er ook bijzondere vriendschappen. Je moet je voorstellen dat 3000 mensen tot geloof komen en dat ze verschillende achtergronden hebben en dat die mensen in één keer samenkomen en elkaar ontmoeten en vriendschappen krijgen en verbondenheid krijgen. En dat is bijzonder. En ik weet zeker dat die omgeving zich daarover verbaasd heeft en zich daarover verwonderd heeft en zich heeft afgevraagd, hoe kan dat nou? Dat die twee mensen vriendschap met elkaar hebben, terwijl ze zo anders zijn. En in die tijd was het toch zo dat je contact zocht met mensen uit je eigen straatje. Mensen die eenzelfde politieke voorkeur als jou hadden. Misschien hetzelfde soort werk. In ieder geval mensen die in jouw straatje pasten. Maar in die eerste gemeente ging dat allemaal door elkaar heen. En kregen mensen vriendschappen en verbondenheid met elkaar. Wat een getuigenis was en wat bijzonder was voor die cultuur om te zien. En het werd alsmaar groter. Zeker ook in Handelingen 10. Toen kwamen ook de heidenen erbij. Toen kwamen de, dat gaat over een Italiaanse centurion. Die komt dan ook tot geloof en wordt onderdeel van die eerste gemeente. Dus die gemeente die is divers en die wordt steeds multicultureler. En dat is wat er gebeurt. En in die gemeente hoorden mensen erbij. Ongeacht hun achtergrond, ongeacht hun afkomst. En dat is zo mooi. In de gemeente mag je ook een plaats vinden waarin je ontdekt, hé, ik hoor erbij. Dat is heel belangrijk voor ons als mensen, dat we dat leren. Dat we mogen weten, we zijn verbonden met God, we horen bij hem en we horen bij elkaar. Dat zijn twee hele belangrijke dingen die we nodig hebben als mensen. God wil dat geven door de gemeente heen. En allerlei barrières en vooroordelen en dergelijke vielen weg in die eerste gemeente. En Gods geest verbond die mensen met elkaar. Dat is best heel speciaal. Ik heb op mijn studie ook wel eens dingen gelezen over opwekkingsbewegingen. Er is onder andere ook eens een opwekkingsbeweging geweest in Amerika, in Azusa Street. Heb je misschien wel eens van gehoord. Maar het bijzondere was dat de Heilige Geest daar werd uitgestort en kwam onder een multiculturele groep mensen. Terwijl in Amerika in die tijd heel veel discriminatie was. Maar Gods geest kwam en werd uitgestort onder een groep mensen van gemeleerd, een bondgezelschap. Gekleurd, blank, rijk, arm, geschoold, ongeschoold. Zo was die groep mensen daar. En daar kwam Gods geest, daar werd Gods geest uitgestort. En daar werden ook allerlei barrières weggenomen. En dat is ten diepste wat God wil. Dat jij met jouw achtergrond ontdekt, hé, ik hoor erbij. Zelfs als ik laat zien wie ik echt ben. Hè? En dat is zo mooi als je ontdekt dat je erbij mag horen. En ik hoop dat we dat ook in de gemeente mogen ervaren. Dus dat allereerst. Die eerste gemeente had allereerst een invloed op hun omgeving, gewoon ook om wie ze waren. Vanwege het omzien naar elkaar, vanwege de vriendschappen die zich daar plaatsvonden. En die eerste gemeente was een aantrekkelijke gemeente en die maakte mensen nieuwsgierig en die trok mensen aan. En we zien dat God dagelijks mensen ook toevoegde aan die gemeente. En dan zie je een volgende manier hoe dat ze ook heel praktisch in de omgeving zichtbaar werden en betrokken werden. We zien in Handelingen 6 zien we dat er ook werd omgezien naar de weduwe. Dat er ook werd voorzien voor arme mensen in eten. En dat is natuurlijk een hele mooie bediening. En ik zou het wel willen noemen de tafelbediening. En dat is iets wat die eerste gemeente deed. En weet je, dat is eigenlijk ook iets wat in het leven van Jezus ook zo zichtbaar was. Jezus ging eten bij mensen. Heel veel. Er wordt zelfs in een tekst in Lucas 7, wordt hij daarop aangeklaagd. Het zijn niet mijn woorden, maar het staat in de Bijbel, en wordt Jezus een veelvraat genoemd. Dan wordt Jezus dus eigenlijk beschuldigd omdat hij zoveel aan het eten is bij mensen. Maar dat is zo'n mooi iets, want daardoor zocht hij contact met mensen. Daardoor bouwde hij relatie op met mensen, ontmoette hij mensen. En in de tijd van de Bijbel was dat echt een teken van vriendschap. Met je vrienden at je. En dat is wat Jezus ook deed. Hij ging bij Zacchaeus eten. Eigenlijk iemand die er een beetje buiten stond. Jezus ging naar hem toe en ging bij hem eten. En die bediening om uit te zien naar de mensen die er niet helemaal bij horen. Mensen die misschien leven in armoede. Om ze een maaltijd aan te bieden, om met hun te eten. Eigenlijk zien we dat die eerste gemeente ook die bediening voortzet. En dat lezen we in Handelingen 6. Laten we dat maar eens even bekijken. Handelingen 6, vers 1 tot 7. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen die de Hebreeuws sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Nou, hier zien we dus dat die eerste gemeente, dat waren geen volmaakte mensen. Dat denken wij, maar hier zien we eigenlijk een eerste punt optreden. Dat er iets gebeurt. Je voelt in deze tekst, er is hier iets aan de hand. Er gaat iets niet helemaal goed. Bepaalde weduwen werden achtergesteld. En toen ik daarover nadacht, toen ik hier naartoe reed van Ede naar Apeldoorn, toen dacht ik, je zou het maar op je geweten hebben dat je bepaalde weduwen achterstelt. Dat je iemand die arm is, achterstelt en vergeet in het aanbieden van een maaltijd. Maar in ieder geval, er is hier iets aan de hand tussen Grieks sprekende en Hebreeuws sprekende. En het gaat om die zorg voor weduwen. En weet je, weduwen waren in die tijd, bijna altijd waren dat mensen die echt in armoede leefden. Mensen die eigenlijk geen netwerk hadden en eigenlijk hulp nodig hadden. En het is zo mooi dat er naar die mensen werd omgezien. En dan gaan we verder, vanaf vers 2. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom broeders en zusters uit uw midden, 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovige man die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Lastige namen, die namen naar Philippus. Maar je ziet hier dus dat er een groep mannen, groep mensen werd aangesteld om voor die bediening te zorgen, om die bediening voor te zetten. En dat waren mensen die vervuld waren van de Heilige Geest. En het waren, soms krijg je het idee van een soort van soepkeuken, hè, dat eten werd uitgedeeld. Maar in deze tekst, en als je het bekijkt, dan is het eigenlijk meer een gezamenlijke maaltijd. Een gezamenlijke maaltijd waar mensen voor werden uitgenodigd. Waaronder ook die weduwen. En wie zal het zeggen wie allemaal uitgenodigd werden voor die maaltijden. En ik kan me zomaar voorstellen dat op dat soort maaltijden bijzondere gesprekken plaatsvonden. En die mensen die waren ook vervuld van Gods geest. Stefanus en Philippus waren mensen die zich lieten leiden door de geest. Die gebruikt werden door God op bijzondere manieren. Ik kan me voorstellen dat aan die tafel dat er bijzondere gesprekken ook plaatsvonden. Dat mensenlevens daar werden aangeraakt en werden veranderd. Dat een bediening was waardoor mensen ook toegevoegd werden aan die eerste gemeente. En heel mooi is dat. Om ook gastvrij te zijn, te eten met elkaar. En ik heb zelf een aantal keer een Alpha-cursus mogen organiseren. En dat is iets waar ik heel enthousiast over ben. Ik vind het zo'n mooi concept om met elkaar te eten. Om met elkaar zo een reis van 10 weken door te gaan en te leren over het christelijk geloof. En het mooie is daarvan dat die maaltijd natuurlijk ook zo belangrijk is. Hè? Dat is wat de Alpha-cursus altijd zegt en benadrukt. Hè, eet ook met elkaar, heb verbondenheid met elkaar. En dat is dus ook eigenlijk al wat je ziet in die eerste gemeente. Gezamenlijke maaltijden. En als iemand u of jou dus in de aankomende weken ervan beschuldigt dat je te veel aan het eten bent met andere mensen, dan ben je misschien juist goed bezig. Hè? En dat over die tafelbediening, zo zou ik het willen noemen. Die zette die eerste gemeente voort. We zien het in het leven van Jezus. We zien het in het leven van de eerste gemeente. Een hele praktische, mooie manier om verbonden te zijn met andere mensen. En dan naast deze praktische, mooie bediening had de eerste gemeente natuurlijk ook gewoon een prachtige boodschap, het boodschap van het evangelie, die ze door konden geven aan mensen. En de boodschap van het evangelie is ook een boodschap van vergeving en van herstel. En dat is zo'n mooi iets, dat is altijd wat ik op de Alpha-cursus, wat me ook altijd zo treft, als we het daarover gaan hebben, dat onderwerp vergeving, dat is zo'n rijk iets, als je dat mag ervaren, als je mag weten dat jij zelf vergeven bent door wat Jezus heeft gedaan. En dat je daardoor ook mag weten, ik ben vergeven. Maar dat je ook mag leren om vergeving ook door te geven. Dan ben je een rijk mens, als je die principes kent. En als je dat dat weet en als je dat mag uitleven en mag doorgeven. En zo hebben we zoveel mooie dingen te brengen. Als christenen, als kinderen van God. En vergeving is zo'n mooie boodschap die we door kunnen geven. Op de Alpha-cursus wordt dan altijd ook gezegd, als je iemand niet vergeeft, dan is het alsof dat je iemand zonder huur te laten betalen laat wonen in je hoofd. He, volgt u hem? Dus als je iemand niet vergeeft, dan zit je daar eigenlijk zelf mee, hè? En dat is zo'n herkenbaar iets. Dat is wat vaak op die cursus ook altijd zo herkend wordt. En zo belangrijk, dat onderwerp van vergeving. Nou, dat is iets wat wij kunnen doorgeven. Dat is een zegen die wij kunnen doorgeven. Dat is een boodschap die wij kunnen doorgeven. Als je mensen treft die onrecht zijn aangedaan, die boosheid hebben. Zo mooi om dat door te leren geven, die boodschap van vergeving. Zo hebben we dus ook een boodschap die we door kunnen geven. En dat zien we dat die eerste gemeente dat ook uitleeft. In Handelingen 9, vers 17 is het. Daar zien we dat heel concreet worden. Daar zien we heel concreet hoe dat die eerste gemeente, ja, ook die vergeving die zij hebben ontvangen ook doorgeeft. En dit is een heel indrukwekkend gedeelte. Wat laat zien iets over de liefde en de openheid die er was in die eerste gemeente. En dit is het verhaal van Saul, die tot geloof komt en Paulus wordt. Sorry, Saulus, die Paulus wordt. Ik zei het laatst ook al, Saul. Dat is natuurlijk koning Saul in het Oude Testament. Maar ik bedoel Saulus, die Paulus wordt. En dat is dat gedeelte, dat lezen we in Handelingen 9, vers 17. Dan komt hij tot geloof en dat is zijn eerste ontmoeting met Ananias. Iemand die onderdeel was van die eerste gemeente. En dan gaan we even lezen in Handelingen 9, vers 17 wat er gebeurt. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen. Om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. En wat Ananias hier zegt is, broeder Saulus. Dat is echt heel bijzonder. Geen verwijt, geen boosheid. Ik kan me wel voorstellen dat er misschien wel geweest is. Maar we zien dat hij Saulus accepteert. Doordat hij broeder Saulus zegt, weet Saulus dat hij welkom is in de eerste gemeente. Dat ook hij met zijn achtergrond, die niet fraai is, hij was de grootste vijand die de eerste gemeente vervolgde. Maar hij komt tot geloof en ook hij is welkom in die eerste gemeente. Wat indrukwekkend. Wat een openheid. En zo hoop ik ook dat er ook in de gemeente vandaag de dag ook openheid mag zijn. Voor allerlei mensen, van allerlei achtergronden. Zodat mensen thuis kunnen komen. Thuis bij God en thuis bij een gemeenschap. Thuis bij de eerste gemeente, thuis bij de gemeente kunnen komen. En wat mooi is dat, hè? Wat mooi is dat om te zien de invloed die eerste gemeente had. Maar wat was nou het geheim? Dat was ook een vraag die ik in de nieuwsbrief heb gesteld. Is wat denk jij dat het geheim was waardoor de eerste gemeente zo tot zegen was voor haar omgeving? Hebben jullie die vraag gezien? Toevallig over nagedacht? Wat was nou het geheim? Waren dat nou zulke geweldige mensen? Of was het iets anders? Wat denkt u, wat denk jij? Hoe komt het nou dat ze zo gebruikt werden door God voor in hun omgeving? En ik wil, dit is richting de afsluiting van mijn preek, wil ik gaan naar het woordje verbondenheid. Ik geloof dat de sleutel was waardoor hun zo tot zegen waren. Ik geloof dat het geheim lag in hun verbondenheid met de Heilige Geest en met elkaar. Ik geloof dat het was, ten diepste. En dat lees je in Handelingen 2, vers 42. Daar kom je dat tegen. Daar staat het volgende. Daar staat, ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. En die onderlinge gemeenschap, dat is wat ik kort nog wil bespreken. Ik geloof dat dat ook ook het geheim was van waaruit ze zo tot zegen waren. Dat woordje gemeenschap, dat is in het Grieks het woordje koinonia. In het Engels het woordje fellowship. En aan het einde van een dienst wordt er altijd een zegen uitgesproken. Ik denk dat we het allemaal kennen. De liefde van God de Vader zijn met jullie. De genade van Jezus Christus. En de gemeenschap van de Heilige Geest. En het woordje gemeenschap, dat is het woordje koinonia. En dat is zo'n mooi woord. Dat is zo mooi om te zien wat dat betekent. En als je al wat langer meeloopt in de christelijke wereld, dan ken je dit woord misschien wel. Dan heb je het misschien wel eens gehoord. Maar dat woordje koinonia, ik geloof dat dat de kern is van gemeente zijn, van kerk zijn. Koinonia, verbonden met God, verbonden met elkaar en verbonden met de mensen om ons heen. En dat woordje betekent onder andere verbondenheid, fellowship, vriendschap. En verbondenheid met God geeft ook verbondenheid met elkaar. Die twee dingen die zitten heel erg met elkaar verweven. En dat lees je onder andere in 1 Johannes 1 vers 3. En ik zal het even voor jullie voorlezen. Er staat het volgende. Er staat: wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. Opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus hier zie je die twee dingen bij elkaar komen. Verbonden met mensen, verbonden met God. En ik geloof dat dat ook het geheim was van die eerste gemeente. Dat ze verbonden waren met de Heilige Geest. En dat ze verbonden waren met elkaar. En dat ze van daaruit ook verbonden raakten met de omgeving. Ik geloof dat dat heel belangrijk is. Een andere betekenis van het woord is participatie. Partnerschap. Meebewegen. We mogen verbonden zijn. We mogen meewerken met Gods plan, met Gods koninkrijk. We mogen ons daarbij aansluiten. In de Bijbel worden we ook wel medewerkers van Gods koninkrijk genoemd. Een mooi iets. En een ander iets, een laatste puntje, wat dat woordje ook betekent, is delen. Je leven delen. En die dingen werden natuurlijk ook zichtbaar, hè, in de eerste gemeente. Mensen hielden zo van elkaar en van God. En die liefde werd zo zichtbaar dat het hun ook wat mocht kosten. Dat ze hun leven en zelfs hun middelen, hun bezittingen met elkaar deelden. Daar waar dat nodig was. Dat is wat koinonia teweeg brengt. Koinonia, als we verbonden zijn met de Heilige Geest en verbonden zijn met elkaar, dan gaan deze dingen zichtbaar worden. En dat is iets, dat is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Vandaag de dag kunnen we nog steeds verbonden zijn met de Heilige Geest. En kan de Heilige Geest ons verbinden aan elkaar. En kan hij helpen ons, kunnen we leren om ons leven te delen. Met elkaar en met anderen. Mooi iets. En ik geloof dat dit de bron is van waaruit allerlei vormen van activiteiten voort kunnen komen. Ik denk ook, als we samen kerk willen zijn in de buurt, dat het zo belangrijk is om dat ook in afhankelijkheid van God te doen. Om ook aan God te vragen: Heer, wat is het wat we mogen doen? Wilt u ons leiden? En wilt u ons helpen om dat dan ook vooral te doen vanuit verbondenheid met Gods Geest en met elkaar? Op die manier. Want dan houdt het stand en dan draagt het vrucht. Op eigen initiatief of vanuit eigen ideaal kunnen we ons soms inzetten. Maar als het voortkomt en geïnspireerd is door Gods Geest, dan zou je zien dat er bijzondere dingen uit voort kunnen komen. Dan zou je zien dat er de zegen van God uit voortkomt. En dat wens ik jullie toe. En ik vind het mooi dat jullie hiermee aan de slag gaan. En het is ook mijn gebed dat Gods Geest dat proces zal inspireren. Van kerk zijn met beide benen in de buurt. Dat God het zal leiden. En dat het daardoor een heel mooi iets is om aan mee te werken. En dat is wat ik hoop. En tot slot nog kort iets over dat uitreiken naar je omgeving, dat uitdelen. En je kunt dat ook benoemen onder de term evangelisatie. Op de Alpha-cursus kom ik soms tegen dat soms ook een beladen onderwerp is. Ook voor jongeren liepen we daar tegen aan dat het soms ook lastig is om überhaupt christen te zijn. Op je school, op je werk, in je omgeving. En weet je wat nou het mooie is? mooie is dat we ook daarin moeten we ons leren om allereerst verbonden te zijn met Gods geest en met elkaar. En van daaruit is het belangrijk dat je hart daar vol van is, dat je hart daar vol van gaat worden en van daaruit mag je uitdelen. En Gods geest wil je daar ook bij helpen. Het is belangrijk om niet uit te reiken vanuit een gevoel van schuld of vanuit een gevoel van moeten. Dat is niet wat vrucht draagt, maar moet voortkomen vanuit de overvloed van je hart. En het mooie is ook dat we ons mogen aansluiten bij wat Gods geest al aan het doen is in een mensenleven. Ik had een mooie uitspraak daarover van wat evangelisatie is door een mevrouw die werkzaam is bij de Alpha in Canada. En zij zegt, evangelisatie is aansluiten bij een gesprek wat al plaatsvindt tussen de Heilige Geest en een persoon. Het is niet onze taak om mensen tot geloof te brengen. Dat is de rol van de Heilige Geest. En ik hoop dat in deze aankomende periode dat er verbondenheid mag komen met de omgeving. En dat je mag ervaren dat je geleid wordt door Gods Geest en dat je mag aansluiten bij waar mensen zijn op dat moment. Gewoon wat er speelt in mensenlevens. En Gods Geest weet als geen ander wat er speelt. Die kent mensen. En dat is mooi. We mogen ons aansluiten bij waar die mensen zijn in onze omgeving. En dat is wat Jezus zelf ook altijd deed. Hij sloot zich aan bij wat er speelde in mensenlevens. En ik kijk er naar uit op welke ideeën en initiatieven jullie allemaal gaan komen. En ik moedig jullie aan om dit in afhankelijkheid van God te doen. In afhankelijkheid vanaf zijn geest. En in verbondenheid met hem en met elkaar. En dan gaat God het leiden. En dat is een mooi iets. En daar wil ik afsluitend ook voor gaan bidden. En ik hoop ook allereerst, en misschien kunnen we gaan staan als we met elkaar gaan bidden. En ik hoop ook dat je in je leven, of dat je jong of oud bent, dat je dat in eerste instantie ook mag kennen. Die verbondenheid met Gods geest en met elkaar. Dat je mag weten, ik hoor bij God en ik hoor bij deze groep mensen. En ik hoop dat je daar vol van zal worden. Dat zal groeien in je leven. En dan zal je zien dat God de gemeente ook gaat gebruiken om verbonden te zijn met de omgeving. En daar wil ik graag voor bidden. Laten we ons op God richten. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer, dat als we naar de eerste gemeente kijken en ons daarover verwonderen, dat we ook mogen weten dat het niet per se aan die mensen lag. Dat niet per se alleen maar bijzonder of geweldige mensen waren. Maar dat het er vooral aan lag dat uw Heilige Geest aan het werk was daar in die gemeente. Vader, en zo bidden we ook dat uw Heilige Geest ook hier en de gemeente hier aan het werk gaat. Dat we verbonden mogen zijn met u. Dat we mogen leren om gevoelig te zijn voor de leiding van uw Heilige Geest. En dat u ons ook verbindt met elkaar en met de omgeving. Heer, laten zo vanuit de gemeente hier, laten er mooie initiatieven ontwikkeld worden. Heer, laat er een stroom van zegen ook voortkomen uit deze gemeente. En ik bid ook, Vader, dat u hier ook mensen toevoegt. Mensen die hier thuis kunnen komen. En thuis kunnen komen bij u en hier in de gemeente. Vader, ik bid zo, Heer, dat u dit proces gaat zegenen. En dat u het zal inspireren door uw Heilige Geest. En Vader, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.